Het laat zien, dit verhaal, wat toch ook in de Bijbel staat, hoe het verder gaat als je alleen maar je focus richt op het lege graf. In wezen is dit verhaal ook een bevestiging van dat lege graf, alleen met een andere interpretatie. Als het graf leeg is, kan het lichaam ook gestolen zijn. En het is duidelijk dat dit verhaal past bij het bezorgd zijn voor hun eigen hachje. Zowel van de bewakers als ook van de hoge priesters. Die achter het einde van het verhaal van Jezus zaten. Die tot elke prijs wilden voorkomen dat het verhaal van God verteld kon worden. En wat er zo mooi staat is, het eigenlijke gebeurtenis is aan hun oog onttrokken. De bewakers vielen als het ware dood neer. Toen die aardbeving kwam, toen het gebeurde. Het eigenlijke gebeuren is aan hun oog onttrokken. En je kunt gerustig zeggen dat dat eigenlijke, dat feitelijke gebeurtenis ook voor het mensenoog onttrokken is tot op vandaag. Het mysterie van het lege graf blijkt en blijft een doodlopend verhaal voor het menselijk oog en voor het menselijk verstand. Daarom zou je ook kunnen zeggen, het verhaal kan niet. Het is doodlopend verhaal voor het menselijk verstand, maar het geldt niet voor het verhaal van de verschijningen. Het geldt niet voor het verhaal van de mensen die een ontmoeting hebben gehad met de levende Heer. In die zin zijn er ook twee verhalen. Verhalen over een leeg graf en verhalen over mensen die Jezus ontmoet hebben. Heel persoonlijk. Als je dichterbij komt, dan zie je dat ieder op zijn of haar eigen manier, in haar eigen situatie, hem ontmoet hebben. En steeds ook met een eigen persoonlijke betekenis. Als je de verhalen naast elkaar legt, zou je denken, nou klopt het al, kan het allemaal wel op die manier. Maar als je het stuk voor stuk bekijkt, dan zie je dat het betekenis heeft voor iedereen. Maria in de tuin. Met haar eigen wanhoop. Zich vastklampend aan de tuinman. De emmersgangers. Die eigenlijk naar huis gingen met het gevoel einde verhaal. En Thomas met zijn gevoel van, ik wil zeker weten dat het om diezelfde Jezus gaat die gekruisigd is. Nou, dat kan ik alleen maar zien en voelen als ik iets van die kruisiging weer in hem tegenkom. En dan die discipelen, en niet voor niets staat erbij, toen ze aan een maaltijd vieren waren. Dat gold overigens ook voor de Emmausgangers, bij de maaltijd. Je zou kunnen zeggen in het avondmaal ook van de mensen die bij elkaar kwamen. Bij het breken van het brood. En dan stopt het verhaal niet van mensen die hem ontmoet hebben, want daar hoort ook Paulus bij, die ook zelf schrijft van hij is verschenen aan die, en op het laatst ook aan mij. En daar bedoelt hij heel duidelijk mee zijn gang naar Damascus. Waar in één keer het soort blikseminslag is geweest van waar ben je mee bezig, Saulus? Hij dacht dat hij heel godvruchtig bezig was. Maar in die situatie komt hij het verhaal van Jezus tegen. En je zou kunnen zeggen, dankzij dat verhaal, zo ging het mij tenminste, kon ik ook verder kijken. En zien dat het op meer plekken daarna en ook in de geschiedenis plaatsgevonden heeft. Dat het niet ging om alleen maar exclusieve dingen, waar je dan met een soort foto van probeert te maken. Maar dat het echt gaat om inslaande bommen, om ervaringen die diep inslaan in het leven. Door de geschiedenis heen is hij verschenen. Ook op plekken waar je hem niet zou verwachten. Misschien wel minder in de kerk dan op andere plekken. Bij mensen in visioenen die ze gezien hebben, in dromen. Maar ook in het zichtbaar worden van dat wat Jezus vertelde in zijn gelijkenissen. De verzachtende hand in oorlogsgebieden. Voor vluchtelingen een plek om je thuis te mogen voelen. In de gevangenis iemand die op bezoek komt. Bij honger en dorst. In het opstaan tegen onrecht. En dan ook blijven staan voor de gevolgen daarvan. En in het niet opstaan in de bus van discriminatie. Op al die plekken, op al die momenten is iets van die opgestane Heer te zien. Alleen niet door iedereen. Alleen door degene die erdoor geraakt wordt, die het gezien heeft. Je zou kunnen zeggen, de verhalen van die opgestane Heer, die verhalen zijn zichtbaar in de vorm van liefde die zichzelf niet zoekt. Daar waar mensen in ontferming bewogen zijn. Dus het is niet een kwestie van als je dit maar doet, dan doe je goed. Zo praten wij wel eens van nou, als je nou de 10 geboden houdt of als je de bergreden doet. Nee, je moet eerst geraakt zijn. Je moet het als het ware eerst zien, bewogen raken. Daar is de opgestaande Heer. Daar is de levende Heer. Je zou kunnen zeggen, daar komt het verhaal van Jezus en van de mens zoals die bedoeld is, tot leven. Ik kan het wel mooi vertellen, maar wat betekent het voor ons vandaag? Het betekent dat als je gefocust bent op het geheim van het lege graf, en soms word je erop gefocust doordat mensen jou daarop bevragen, dan kom je vanzelf terecht in een discussie van kan het wel, kan het niet. Maar de grens aan het zintuigelijke, aan onze ogen en oren, is niet de grens van het verhaal van God. En het is ook goed om, ik durf het haast niet te zeggen, om tot je door te laten dringen. Wat maakt dat mensen daar zo op gefocust zijn? Misschien wel de ontdekking dat dat ook iets met je eigen hachje te maken heeft. Dat je denkt van nou, ik wil ook zekerheid hebben voor mijn eigen wens dat ik levend blijf na mijn dood. Dus dat stuk ook geregeld is. En dat kan ik doen als ik dit kan bewijzen. Doodlopende weg. Omdat het buiten je zintuigen omvalt. Je kunt je ook richten, als we kijken naar vandaag, op de betekenis van het verhaal van de opstanding. Op de betekenis van de verhalen van mensen die hem hebben gezien en ervaren hebben. Want daar kunnen ook wonderen gebeuren. Mensen die blind zijn, letterlijk of figuurlijk, en het dan in één keer zien. Mensen die doof zijn en het in één keer ontdekken. Mensen die verlamd zijn door wat ook maar. En dan in één keer kunnen opstaan. Mensen die het gevoel hebben, mijn leven gaat dood. En dat ze dan in één keer een sprankje van leven ontdekken. En misschien wel het belangrijkste, dat zo'n woord als eeuwigheid de betekenis krijgt niet als chronologische tijd, in termen van jaren die niet meer ophouden, maar dat eeuwigheid ervaren wordt als een kwaliteit, als een ontmoeting met de eeuwige. Momenten die je zou noemen, momenten die eeuwigheidswaarde hebben en die er nu al kunnen zijn. Waar je niet op hoeft te wachten. Die hier en nu aanwezig kunnen zijn. En ik denk als wij met elkaar in gesprek komen, dan kom je dat ook bij jezelf wel tegen. Momenten die eeuwigheidswaarde hebben. Misschien wordt dat wel bedoeld met eeuwigheid. En als je daar genoeg momenten van meemaakt, dan kan het ook een gevoel geven van ik word gedragen door dat verhaal van God. Pasen 2018. Hij is hier niet. Je kunt zintuigelijk alleen maar een leeg graf vinden als eindpunt van het leven. Maar dat is het einde niet. Want de vraag komt meteen, wat zoek je de levende bij de doden? Daar waar je bent, daar kun je hem tegenkomen. Pasen, het verhaal van Jezus, eigenlijk het zichtbaar maken van het verhaal van God, betekent dat de aandacht niet meer gericht is op de dood, maar dat de blikrichting verandert richting het leven. In het vertrouwen dat je een plek mag hebben in zijn verhaal. En een plek hebben in zijn verhaal betekent ook dat je je gedragen mag weten door dat verhaal. Omdat jij erin voorkomt. En dragers van dat verhaal worden we als we elkaar zien. Met ontferming bewogen. Als we geraakt worden door dat waar het eigenlijk om gaat in het leven. Als we elkaar de hand durven reiken. En het oor. En dat mensen het mogen ervaren als de hand van de Heer. Dan verandert er niets aan de feiten. De feiten van het leven blijven hetzelfde. Maar er verandert wel iets aan het perspectief. Want dan klinkt het woord, sta op, neem je bed op en wandel. Sta op, neem je verhaal op en leef. Amen.